Goedemorgen, broeders en zusters. Het is voor mij een eer om David van Wijk te mogen vervangen, want hij zou hier vanmorgen spreken. Maar hij is om een hele goede reden verhinderd. Dus ik mag hem waarnemen. Maar dat is ook een beetje lastig. Want ja, u heeft natuurlijk gerekend op David. En dat betekent, David van Wijk is al in de Bijbel. Ja, wordt een Israëlpreek. Hè? Dus ik dacht, hoe moet dat nou? Goed, ik ga het proberen. Shelach lecha. U weet wat dat betekent? Nou, daar was ik al bang voor. Het is toch 100% Israël, 100% Joods. Goed. Ik ga dan maar beginnen met de schriftlezing die daar helemaal bij past. Dat is Jozua 2. Jozua 2. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Jozua hoofdstuk 2, heel bekend gedeelte. Daar lezen we, daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee mannen als verkenners erop uit. En hij zei, ga op weg, bekijk het land van Jericho, bekijk het land en Jericho. En ze gingen en ze kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rahab was. En ze sliepen daar. Toen werd de koning van Jericho gezegd, zie, er zijn hier deze nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. En daarop stuurde de koning van Jericho boden naar Rahab om te zeggen, breng de mannen naar buiten die naar u toegekomen zijn en die in uw huis zijn binnengegaan. Want ze zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en ze had hen verborgen. En ze zei, inderdaad zijn er mannen naar mij toegekomen, maar ik wist niet waar zij vandaan kwamen. En het gebeurde bij het sluiten van de poort toen het donker was, dat die mannen naar buiten gingen. Ik weet niet waar die mannen heen gegaan zijn. Achtervolg hen snel, u zult hen zeker inhalen. Maar ze had hen op het dak laten klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels die door haar op het dak uitgespreid waren. De mannen achtervolgden hen op de weg naar de Jordaan tot aan de doorwaadbare plaatsen en men sloot de poort nadat hun achtervolgers er waren uitgegaan. Maar voor ze zich te slapen gelegd hadden, klom ze naar hen toe op het dak. En ze zei tegen die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want we hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. En toen we dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere, omdat ik goedertierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader, en geef mij een teken van trouw, dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood zult redden. Toen zeiden die mannen tegen haar: als u deze zaak van ons niet bekend maakt, zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren wanneer de Heere ons dit land geeft, dat wij aan u goede tierenheid en trouw zullen bewijzen. Daarop liet zij hen neer met een touw door het venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur. En ze woonde op de muur, op de rots, om het zo maar te zeggen. En ze zei tegen hen: ga naar het bergland, anders treffen de achtervolgers u aan. Verberg u daar 3 dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt u uw weg vervolgen. De mannen zeiden tegen haar: we zullen vrij zijn van deze eed aan u, die u ons hebt laten zweren, tenzij u het volgende doet. Als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlaken draad aan het venster binden, waardoor u ons hebt neergelaten, en verzamel bij u in uw huis uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. En dan zal het gebeuren dat het bloed van al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaat op zijn eigen hoofd zal rusten, en wij zullen vrij zijn van deze eed. Maar van iedereen die bij u in huis is, zal zijn bloed op ons hoofd rusten, als ook maar 1 hand zich tegen hen keert. Maar als u deze zaak van ons bekend maakt, zullen we vrij zijn van deze eed die u ons hebt laten zweren. Ze zei daarop: laat het zijn zoals u gezegd hebt. Toen liet zij hen gaan en ze gingen weg. En ze bond het scharlaken koord aan het venster. En ze gingen weg en kwamen in het bergland en bleven daar 3 dagen... totdat de achtervolgers teruggekeerd waren. Want de achtervolgers hadden hen op heel de weg gezocht, maar niet gevonden. Toen keerden die 2 mannen terug. Ze daalden af uit het bergland, staken over en kwamen bij Jozua, de zoon van Nun, en ze vertelden hem alles wat hun overkomen was. En ze zeiden tegen Jozua: zeker, de Heere heeft ons heel dat land in handen gegeven, want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. Nog 2 schriftlezingen, heel kort. Matteüs 26, daar lezen we 3 versen uit. Matteüs 26. En ik begin bij vers 27. We lezen vers 27, 28 en 29 uit Matteüs 26. Hij nam ook de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zei: drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En dan nog 2 teksten uit 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11. Vers 25, evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere tot dat hij komt. Tot zover het woord van God. Shelach Lecha, daar begon ik mee en u wist het niet. Alhoewel het 100% Israël is. En toen ging ik Matteüs lezen en 1 Korinthe 11 en het bleef 100% Israël. Maar dat verlangt iets van uitleg. Want wat is nou Shelach Lecha? Ik zei u al, die worsteling van ja, hoe ga je dat nou doen? Want mensen komen met een bepaalde verwachting en dat is heel goed. Hoe kan het dan toch Israël zijn? Dus het was op zich heel dankbaar om David te mogen vervangen. Maar het was toch tegelijk een beetje een probleem. Maar er was uitredding. Want ik keek op de Joodse kalender. En gisteren, 17 juni, was het Shelach Lecha. En dat betekent dat het Joodse volk, als ze in de synagoge komen, stilstaan bij uitzending. Ze staan dan stil bij Mozes, die de verkenners uitstuurde naar het land Kanaan. En ze staan stil bij de geschiedenis die wij net gelezen hebben, Jozua, die opnieuw twee verkenners uitstuurt om het land en om Jericho te verkennen. Dat is dus Shelach Lecha. Waar wil ik het met u over hebben? Ik wil het met u hebben over een bijzondere vrouw. Heel bijzondere vrouw. En ik wil het met u hebben over een heel bijzondere maaltijd. Heel bijzonder. En natuurlijk de toepassing, hè? Dus het zijn drie punten. Dat is ook heel degelijk. Een bijzondere vrouw, die Rahab. Ja, ik kan er niet omheen. Dan moet ik natuurlijk beginnen met het feit dat ze als hoer afgeschilderd wordt. En ik heb me voorgenomen daar weinig aandacht aan te geven. Waarom? Niet omdat dat er niet staat, want het staat er wel. Het staat ook nadrukkelijk in de grondtekst. Dus het staat er. En ik ga er toch weinig aandacht aan geven. Omdat de context van, het hele, van de hele geschiedenis daar heel duidelijk heen wijst. Naar iets anders. Niet naar die opmerking dat zij een hoer zou zijn. Dus ik laat dat los. En u moet aan de hand van die bijzondere vrouw die zij is, uw eigen conclusies maar trekken. Heel bijzondere vrouw die Rahab. Komen twee verkenners bij haar, twee spionnen, want dat zijn het. Twee spionnen die komen in haar huis. En ze raakt met die mannen in gesprek. Ze weet onmiddellijk wie het zijn. Ze herkent ze. Ze weet onmiddellijk waar ze mee te maken heeft. En waarom is zij nou zo'n bijzondere vrouw? Zij is een bijzondere vrouw vanwege de dingen die zij zegt. Vanwege de dingen die uit haar hart komen en die door haar mond beleden worden. Want het had ook heel anders kunnen zijn. Ze had gewoon kunnen zeggen, oh, dat is even schrikken. Jullie komen uit Israël. Nou, daar heb ik al veel over gehoord. Het ziet er niet best uit. Maar het verhaal gaat een heel andere kant uit. En daarom is zij zo'n heel bijzondere vrouw. Want ze zegt tegen die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. Dat is bijzonder. En dan gaat ze verder met wat zij allemaal dan wel weet van Yahweh, want dat is de Heere, want daar spreekt ze over. Eigenlijk zou hier in die vertaling ook gewoon Yahweh moeten staan. En dan zegt ze, ja, wij weten alles wat die geweldige God, wat Yahweh voor jullie gedaan heeft. Dat hij het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen. Dat was helemaal geen klimaatverschijnsel. Niks ervan. Dat was wat de God van Israël voor jullie deed. En ze gaat verder, toen we dat allemaal in de gaten kregen en hoorden. Nee, niet via social media, want dat was er nog helemaal niet. Maar de roep was doorgegaan. Van mond tot mond was het verkondigd, de grote daden van Yahweh. Ze zegt, toen we dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. We hebben geen moed meer. En dan komt ze opnieuw met zo'n hele bijzondere uitspraak. Want Yahweh, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Dat is Rachab. Dat zijn de woorden van Rachab. Rachab komt tot de erkenning, die had ze al. En die spreekt ze uit. Uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En ze zegt als het ware datgene wat we ook in de Hebreeënbrief kunnen lezen. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Wat een bijzondere vrouw, die Rachab. Het is ook haar geloofsovertuiging. Haar geloofsovertuiging is ook de reden dat zij aan die twee verspieders goedertierenheid bewijst. Maar ik geloof dat we ook moeten zeggen, dat is ook heel bijzonder, hoe het de Heere God is die twee verspieders in dat huis bij die vrouw brengt. Voelt u de andere context? Daarom heb ik ook heel weinig behoefte om bij Rachab de hoer stil te staan. Geen enkele behoefte aan. Wat een bijzondere vrouw. Wat een bijzondere leiding van de geest van God om die twee verkenners daar te brengen. Ik geloof niet dat dat een vergissing was van de Heere God. Heel bijzondere vrouw. Want ze vraagt om de goedertierenheid die zij aan die twee verkenners gegeven heeft te beantwoorden met goedertierenheid en met trouw. En dan gebeurt er weer iets bijzonders. Dan zou je eigenlijk verwachten dat die vrouw zegt van nou, oké, dit is gebeurd. Laten we nou even samen een afspraak maken. Hè? Ik ben goed voor jullie geweest. Nou, als jullie nou straks komen met dat grote leger. Als jullie nou straks komen met jullie God, onder leiding van jullie God. Nou, laten we nou even wat afspreken. Hè? Ik ben goed voor jullie geweest. Wezen jullie nou ook eens goed voor mij en voor mijn familie? Nee, het staat er niet. Lezen dan dat Rachab zegt, nu dan, zweer mij toch bij Yahweh. Ze haalt weer de God van Abraham, Isaac en Jacob erbij. Weer de God van Israël. Zweer mij toch bij de Heere. Omdat ik goedertierenheid bewezen heb aan u, dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan mij. Zodat niet alleen ik, maar ook mijn vader en mijn moeder, dat denkt ze ook aan. En ook mijn broers en mijn zussen en alles wat bij hen is, hun hele familie, zodat zij gered worden en niet hoeven te sterven. Heel bijzondere vrouw. En die afspraak wordt gemaakt. Dat is het voorstel wat Rachab doet. En de twee mannen antwoorden met een toezegging, met een belofte. Ja, dat zullen we doen. Nee, ze zeggen meer. Wij gaan borg staan met ons leven. Ze gaan zelfs zo ver dat ze zeggen, als er iets met u en met uw familie gaat gebeuren, gaan wij sterven. Wij staan borg met ons leven, met ons bloed. Dan wordt er nog een keer de grote voorwaarde herhaald. Denk erom, Rachab. Je mag deze zaak niet bekendmaken. Er mag geen verraad zijn. En we spreken af dat wanneer het leger daar komt, dat dat koord van scharlaken draad, dat is scharlaken draad, dat is een wollen fijn geschoren laken. Het is een stof, het zijn lakens aan elkaar geknoopt. Die moet je dan uit je venster hangen. En de andere afspraak is, je moet ervoor zorgen dat de familie, vader, moeder, broers, in huis blijven. Achter de deur. Niet af en toe even deur open, kijken hoe het gaat. Nee, achter de deur blijven. Hele concrete voorwaarden. Bijzondere vrouw. Heel bijzondere afspraak. En het houdt nog niet op. Heel bijzondere vrouw. Ze is ook slim. Want wanneer de boden van de koning bij haar komen en zeggen, er zijn spionnen bij jou binnen. Oh ja? Nou ja, ze zijn weg. Ze zijn vertrokken. Voordat de poort dichtging, zijn ze vertrokken. Als jullie nou een beetje vaart maken, dan haal je ze nog wel in. Slimme vrouw. Bijzondere vrouw. Wijze vrouw ook. Want ze geeft nog een advies aan de twee verkenners. Ze zegt, als jullie nou teruggaan, niet onmiddellijk terug naar Jozua. Niet doen. 3 dagen moet je daarvoor nemen. 3 dagen ga je je verbergen in de bergen. En dan wacht je tot de mannen van de koning weer terug zijn en niemand gevonden hebben. En dan ga je weer terug naar over de Jordaan. Bijzonder, wat een bijzondere vrouw. Wat een bijzondere gebeurtenis, bijzondere details. Nou, je zou kunnen zeggen, heel bijzondere afspraken. En ik geloof dat we met meer te maken hebben dan zomaar een afspraak. Ik geloof dat we hier te maken hebben met een verbond. Met een beriet. Want de kenmerken, als u ze allemaal nog eens nagaat, zijn heel duidelijk de kenmerken van een verbond. De Joden zeggen, dit is een mozaïsch verbond. En dat heeft als kenmerken dat verbond, die afspraak, wordt gegeven. Er is een vraag vanuit Rachab, maar de verkenners die geven de afspraak, die geven het verbond en ze geven daar bevelen bij. Er zijn heel nadrukkelijk voorwaarden aan verbonden. En er staan ook in zo'n verbond, in mozaïsch verbond, staan er ook altijd of heel vaak toezeggingen tegenover. Dat is hier ook aan de orde. De toezegging dat als zij zich houdt aan de afspraken en dat scharlaken koord naar buiten hangt, dan rust de schuld als het fout gaat op het hoofd van deze twee verkenners. Zullen zij dat met de dood moeten bekopen? Een heel bijzonder verbond. Heel bijzonder. En nou ga ik het proberen. Nou ga ik met u gewoon 1200 jaar verder. En dan neem ik u mee naar een zaaltje in Betanië. Op een heel bijzonder moment. Pesach. Op een heel bijzonder moment zit de Heer Jezus daar met zijn discipelen. En hij viert daar de sedermaaltijd. Hoort u het goed wat hij viert? Hij viert daar niet het laatste avondmaal. Daar klopt niks van. Dat viert hij helemaal niet. Hij viert daar de sedermaaltijd. Hij viert daar de uittocht uit Egypte. Dat viert hij daar. Samen met zijn discipelen. Heel bijzondere maaltijd. Als u zich in al die details van die maaltijd verdiept, wordt u alleen maar rijker. Dat ga ik niet doen. Ik bepaal u alleen maar bij 4 bekers. Er staan onder andere 4 bekers op tafel. De beker Yatsa, de beker Natsal, de beker Gaal en de beker Lagag. De eerste beker die heeft te maken met dat gedacht wordt aan het uitleiden. Dan wordt die beker gedronken, wordt een gebed bij uitgesproken. De tweede beker, de Natsal, die wordt gedronken. Dan wordt er opnieuw een gebed uitgesproken dat te maken heeft met de bevrijding. Maar dan komt die derde beker. Dan komt die derde beker. De beker van verlossing. En het wordt even stil, stel ik me voor. En de Heer Jezus die heft die beker op. En dan zegt hij, deze beker. En de discipelen denken, oh, de beker der verlossing, ja, ja, ja. Maar de Heer Jezus gaat een stap maken. De Heer Jezus zegt, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat voor velen vergoten wordt. Opnieuw een verbond. Nee, niet een verbond zoals we het net tegenkwamen. Dat mozaïsch verbond, berit. Dit is een messiaans verbond. Wat de Heer Jezus sluit met, ja, het is misschien even schrikken, met Israël. Dus we hadden net een verbond wat gesloten werd. Israëlisch verbond. En het nieuwe verbond in het bloed van de Heer Jezus is op het moment, ik heb het over het moment waarop dat gesloten wordt. Wordt dat gesloten? Wie zit er aan tafel? Geen heiden te vinden. Joodse mannen. Dat nieuwe verbond later, dat we daar ook deel aan hebben gekregen. Ik zou zeggen, dat is vers 2. Maar aanvankelijk wordt dat nieuwe verbond ook gesloten met Israël. Heel, heel bijzonder. En het bijzondere van dit verbond is dat oude verbond dat voorzag in vergeving, in redding, op basis van offers. Iedere keer weer opnieuw een offer. En het bijzondere van deze maaltijd, het bijzondere van deze beker is dat het borg wordt, dat offer, dat eenmalige offer, borg wordt voor onze eeuwige redding. Nog iets bijzonders over die maaltijd. We hebben dat gelezen in Matteüs 26. In Matteüs 26, vers 29, zegt de Heer Jezus, op dat moment zegt hij, aan tafel daar in Betanië, zegt hij, ik zeg jullie dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken, waar? In het koninkrijk van mijn vader. De Heer Jezus doelt hier op het herstel van alle dingen in het komende, nog komende vrederijk. De Heer Jezus spreekt hier een profetie uit die nog steeds niet vervuld is, maar wel vervuld gaat worden. Het is nog een onvervulde profetie. En waarom nou dan ook nog 1 Korinthe 11? Wat voor velen onder u misschien heel regelmatig, misschien wel iedere zondag terugkomt. Waarom dan? Nou, ik geloof omdat tussen die sedermaaltijd toen in Betanië en dat komende vrederijk, daar zit een periode tussen. En die periode heet de gemeente. Die periode is de genadetijd waarin u en ik mogen leven. Een periode die, je zou die best mogen noemen, de dag. Maar ik heb het vanmorgen al langs horen komen. Die periode eindigt in een nacht. Een verschrikkelijke, duistere nacht. Daarom is die maaltijd een heel bijzondere maaltijd. Daarom is die maaltijd niet een schuif maar aan maaltijd. Zo van, oh, je bent er toch, nou, kom maar lekker bij zitten. Nee, die maaltijd is een bijzondere maaltijd. En degene die aan die maaltijd deelnemen, daar zegt het woord van God van, dat zij onderscheid moeten hebben. Bijzonder. Bijzondere maaltijd. Messiaans verbond. Verbond opnieuw met beloften, maar ook met voorwaarden. Heerlijk om zo'n maaltijd met elkaar te mogen genieten. Om stil te staan bij de borg. Om stil te staan bij degene die zegt, ik sta borg. Met mijn bloed, met mijn goddelijke bloed, met mijn reine bloed sta ik borg voor de realiteit van dit verbond. Denk daaraan. Doe dat tot mijn gedachtenis. Maar ook iedere keer als die beker opgeheven wordt. De beker van verlossing, de beker van het nieuwe verbond. Iedere keer als je die maaltijd eet en drinkt, verkondigt u de dood des Heren totdat hij komt. Verwachting, hoop, zekerheid. Bijzondere maaltijd, heel bijzonder. Nou, de toepassing. Die is heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Net zo goed als zo'n lied over de rots en het zand heel eenvoudig is. Maar een diepe waarheid bevat. Rachab en familie moeten zich houden aan dat Mozaïsch verbond. Aan de voorwaarden. Daar moeten ze zich aan houden. En nou moet je je eens voorstellen wat dat betekent. Want het is gebeurd. Je kunt dat verder lezen. En u kent die geschiedenis natuurlijk allemaal. Dat grote, indrukwekkende leger onder leiding van de Heere God der Heerscharen. Dat komt daar aan en dat gaat om die stad heen lopen. Wat een indrukwekkende gebeurtenis moet dat zijn geweest. En nou beperk ik me even tot Rachab en haar familie. Rachab heeft het gezegd natuurlijk, hè. Wij hebben een verbond. Ik heb een verbond gesloten met die twee mannen. En ik heb een verbond gesloten met Yahweh. Het is gezworen bij Yahweh. Dat verbond. En de voorwaarde is binnenblijven. Het koord hangt buiten. Dat is geregeld. Maar binnenblijven. Niet die deur open doen. Wat je ook hoort. Hoe hoog die spanning ook oploopt. Want het is spannend dan. Als zo'n groot leger allemaal om die stadsmuren heen gaat lopen. Je voelt de spanning. Maar ze moeten binnenblijven. Dat is wat. Zou het echt en wat betekende dat nou voor die familie, voor Rachab? Ik denk maar één ding. Stil zijn en geloven. Stil zijn en vertrouwen. Vertrouwen dat die woorden, dat die inhoud van dat verbond werkelijkheid is. En wij. Wij als gemeente, lichaam van de Heer Jezus Christus, onder dat nieuwe verbond in het bloed van de Heer Jezus, wat betekent dat nou voor ons? Geloof, vertrouwen. Want ik hoef je niet uit te leggen dat wij in een wereld leven. Nou, er lopen geen legers rond om ons heen. He? Dat niet. Of misschien juist wel. Allemaal vijandige legers die rondom ons heen trekken en die allemaal proberen met hun vurige pijlen om ons te treffen. Op allerlei manieren. Op allerlei afgodische manieren. Want de nacht komt. Het begint al. De weeën zijn losgebarsten. En je kunt erop wachten dat het gaat gebeuren. En al die voortekenen, in zo'n wereld leven wij. In een wereld die gekenmerkt wordt door angst en door verdeeldheid. En je krijgt de pijlen op je af, waarin geschud wordt aan: geloof jij dat nog? Geloof jij dat nou echt nog? Dat wat je net vertelde? Dat wat in jouw Bijbel staat? Geloof je dat nog? En zo wordt er op allerlei manieren aan je geschud. En wat is nou de les? Geloof. Geloof. Vertrouwen. Want er is een verbond. Er is een afspraak. En er is iemand die eeuwig is. Die borg staat. Voor nu. Voor straks. Voor tot in eeuwigheid. Ja, maar ik heb in de afgelopen week op 2 verschillende manieren, maar de kern was precies hetzelfde, ben ik geconfronteerd met absoluut wederom geboren mensen die op een bepaald belangrijk onderdeel, wat hier ook mee te maken heeft, zijn gaan twijfelen door alles wat er op ze afkwam. Is dat schande? Nee hoor, dat is helemaal geen schande. Kan jullie ook overkomen, kan mij ook overkomen. Dus ik zeg daar niks verkeerds mee. Maar het is wel de tijd waarin we leven. Als het gaat om je redding, je eeuwig heil, je eeuwige zaligheid. Wie in de Zoon gelooft, zegt Jezus, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem of op haar. Want dat zijn we van nature. Als ik in de Efezebrief lees in Efeze 2, wordt mij heel duidelijk dat als ik omkijk, omkijken hè, niet zijn, maar omkijken, dat is een groot verschil hoor. Dat als ik omkijk, dat ik zie op een periode waarin God zegt, toen was je dood. Hoe was je dood? Wanneer ik omkijk, dat ik zie, toen leefde ik onder de toren van God. Maar dankzij die borg leef ik in vrijheid. Wat er ook gebeurt. Wat er ook op me afkomt. Wat is de toepassing, lieve mensen? Voor de tijd van angst, van aanval, verdeeldheid. Net doen als Rachab en haar familie. Deur dicht. Stil worden. Stil worden. En geloven. Vertrouwen. Ik wil graag met u bidden en danken. Wat een bijzonder woord heeft u vanmorgen voor ons. Trouwe Vader, wat bent u trouw? Uw trouw reikt tot in de wolken. Uw goedheid is hemelhoog. U bent goedheid. U bent trouw. Heer Jezus, we prijzen u. U bent de borg. U heeft het bewezen door met uw eigen bloed borg te staan. Voor onze eeuwige redding. Voor onze eeuwige veiligheid. Ik bid u, en wij bidden u samen, dat u deze woorden, deze bijzondere geschiedenis, zult uitwerken in onze harten En als we vanavond samenkomen rondom die maaltijd waar we het over hadden. Dat we daar op een heel bijzondere manier weer bij bepaald worden. Het is niet iedere zondag. Het is niet iedere keer als wij samenkomen. Het is altijd een zegen. Dankbaarheid. De maaltijd van dankbaarheid. De maaltijd van toekomst. We zien uit naar het moment, Heer Jezus, dat wij samen, ook samen met u, die beker zullen drinken in dat koninkrijk dat komt. Halleluja. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig.